Misschien is het aardig om naar een tekst te gaan kijken, zoals je die vertaald hebt. Ik dacht, misschien is het aardig. Ik heb je gevraagd om wat voorbeelden daarvoor te kiezen. En toen zei ze van, nou, Matteüs 7 is een goed idee. Ja. En Johannes 7, waar zou je het eerst naar willen kijken?
Eerst maar eens in Matteüs.
Voor de luisteraar is het misschien aardig om op te merken dat de Naardense Bijbel ook via internet toegankelijk is. En dat is dan naardense-bijbel.nl. denk ik, als ik dat goed heb.
Ik ben een digibet, dus dat nee, maar weet goed, ik niet
maar
van.
Als u gewoon naar de Bijbel intoetst, dan komt u daar ook terecht. Maar goed, Matteüs 7. Mag ik je vragen om een passage voor te lezen?
Ja. Oordeelt niet, opdat ge niet veroordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult ge veroordeeld worden. En de maat waarmee gij meet, zal voor u gemeten worden. Maar wat kijk je naar de splinter in het oog van je broeder en de balk in jouw oog merk je niet op? Of hoe zul je tot je broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit je oog uitwerp en zie daar de balk in jouw oog? Oordeel, oompje, werp eerst uit jouw oog de balk uit en dan kun je beter kijken om de splinter uit te werpen uit het oog van je broeder. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat ze die niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Vraagt en er zal aan u gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal voor u worden opengedaan. Want al wie vraagt mag aannemen en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Een stapeling van aforismen.
Ja, hè?
Ja. Het werpen van balken en dergelijke. Waarom koos je precies deze tekst uit toen ik je vroeg om wat voorbeelden aan te halen?
Nou, bij de herziening is hierin nogal wat veranderd. En ten opzichte van, nou, ik denk alle andere vertalingen, staan er hier nogal wat verschillen in. Dus als je zegt van, ja, wat is het belang van jouw vertaling ten opzichte van anderen? Nou, op zijn minst de verschillen. Je merkt al op dat er veel geworpen wordt in deze tekst. Nou, dat is een van de dingen. Dat was al aan de gang en nu bij de herziening nog veel meer. Het Griekse woord ballein, werpen, waar ballistiek vandaan komt. Misschien zelfs voetbal. Dat speelt een belangrijke rol in deze Griekse tekst. Bijvoorbeeld de duivel, zoals we die normaal noemen, diabolos, is de tussenwerper, de uiteenwerper eigenlijk. Zo heb ik hem nu ook vertaald. Dus niet met een carnavalsfiguur of een hellehond, maar iemand die werpt. En die niet verbindt, maar uiteenwerpt.
Waardoor je als lezer die begrip krijgt van die etymologie.
Ja, en ook op een ander spoor komt dan te denken van duivel, ja zeg. Of van, nou, jakkers, daar denk ik maar niet aan. Of juist van, wat een clown zeg, dat hij hierin rondloopt. Maar het gaat erover een uiteenwerper. Nou, je hebt intuïtief allemaal een idee van, ja, dat is in elk geval een akelig iemand.
Ja.
Of een akelig iets, dat uiteenwerpt. En, maar er is ook het goede werk van uitwerpen, van balken uit ogen. Alleen, als je dat doet en zelf de splintertjes in eigen ogen niet eens weghaalt, zouden we zeggen, maar hier uitwerpt dan ook weer, dan ben je met het verkeerde werpen bezig. Dus dat is voortdurend in de evangelie, er is iets met werpen. Wat wordt waar geworpen? Wie werpt wat?
Ja, en als je dat normaliseert in die tekst, dan
Ben je het kwijt.
Dan verlies je die herhaling ook.
Ja,
en ook
een
soort poëtische connectie die daarin zit.
Ja, Het werkt misschien wel poëtisch, maar daar ben ik niet eens speciaal op uit.
Ja.
Het gaat mij er meer om dat wie probeert te begrijpen wat er in zo'n stukje met zoveel aforismen nu eigenlijk staat, die kan baat erbij hebben dat je merkt dat dat woord werpen zoveel voorkomt. Nou, als het bijvoorbeeld in heilige aantallen voorkomt, 7 keer of 12 keer, dan kun je er zelfs een bedoeling achter zoeken. Ik geef het voor beter. Ik heb de bedoelingen niet altijd gezocht, of meestal niet. Ik probeer het woord weer te geven, van let op, alweer werpen of alweer oordelen. En wat het betekent, dat is voor de uitleggers, voor de oplettende lezer, en ook voor mezelf dus, als ik voor zondag een preek moet maken, dan denk ik, hé, wat zou er nou eigenlijk bedoeld worden? Ja,
maar dit klinkt toch vrij overzichtelijk.
Mm-hmm.
Maar we weten inmiddels met al die taalfilosofie ook van de afgelopen eeuw, dat een tekst, ook een geschreven tekst, dan hebben we het nog niet eens over een vertaling, bijna nooit neutraal is. Je kunt er van alles inlezen. Er kan van alles in terechtkomen waar de schrijver zich niet eens bewust van is. Probeer je dat ook? Om te zoeken naar intentie?
Ja, ja. Hetzelfde stuk. Daar laat ik Jezus zeggen tegen zijn opponenten, tegen een opponent: oordeel, oompje, werp eerst uit jouw oog de balk uit. Oordeel, oompje. Dat is in het Grieks een hypocrites. Nou, ook zonder kennis van het Grieks hoor je daar een hypocriet in. En dan denken we, nou, dat is toch een huichelaar of een schijnheilige. Ik had in de eerste versie ook schijnheilige. Dat leek me een iets netter woord dan huichelaar. Want er speelt iets mee als het gaat over intenties. Jezus en zijn opponenten, dat wordt vaak verstaan als een strijd tussen de eerste superchristen en de Joden. En daarbij komen de Joden er dan slecht af. Want die zijn fariseërs, huichelaars en wat niet al. En daar ben ik een beetje allergisch voor. Dus ik wil die gelegenheid eigenlijk wegnemen om te makkelijk in één cluster hypocrisie, huichelarij met Joods geloven te verbinden. En ik wil bovendien de suggestie kwijt dat Jezus geen Jood geweest zou zijn. Dat is in het Nationaal Socialisme zelfs een leerstuk bijna geweest. Er zijn gekuiste Bijbels geweest waarin elk Joods spoor van Jezus werd afgehaald. Daar hoor je nu niet zoveel meer over, want vindt iedereen een beetje pijnlijk. Maar dat is nog maar betrekkelijk kort geleden.
Maar daar wil je vanaf, omdat het projecties zijn van later
datum. Ja, en als je slordig vertaalt, denk ik, of te argeloos vertaalt, dan krijg je die connecties. En